tweede hoofdstuk. Het Marcus-evangelie, hoofdstuk 2. Dus we zitten nog redelijk vroeg in wat er allemaal beschreven staat. En ik wil lezen vanaf vers 1. Dus Marcus, hoofdstuk 2, vanaf vers 1. En toen hij, en het gaat over Jezus, en toen hij weer te Capernaum gekomen was, hoorde men na enige dagen dat hij thuis was. En velen kwamen bijeen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen, en ze kwamen en brachten een verlamde tot hem, die door vier mannen gedragen werd. En daar ze deze niet tot hem konden brengen vanwege de scharen, namen zij de dakbedekking weg boven de plaats waar hij was, en na het dak opengebroken te hebben, lieten zij de matras naar beneden, waarop de verlamde lag. En daar Jezus hun geloof zag, zei hij tot de verlamde, Kind, uw zonden worden vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten, en zij overlegden in hun harten, wat spreekt deze al dus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus doorzag terstond in zijn geest dat zij al dus in zichzelf overlegden. En hij zei tot hen, waarom overlegt gij deze dingen in uw harten? Wat is gemakkelijker, tot de verlamde te zeggen, uw zonden worden vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw matras op en wandel. Maar omdat gij zoudt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, zei hij tot de verlamde, tot u zeg ik, sta op, neem uw matras op en ga naar huis. En hij stond op, nam terstond zijn matras op en ging voor aller oog naar buiten, zodat zij allen ontzet waren en God verheerlijkten, zeggende, zoiets hebben we nog nooit gezien. Tot zover. Wie wil bij Jezus zijn? Als je dit verhaal leest, dan krijg je een stukje een antwoord. Hè? Of als je de stukjes ervoor en erna leest, dan krijg je een beetje een antwoord op de vraag van, wie wil bij Jezus zijn? Wie wou in die tijd bij Jezus zijn? Hij was nog maar eigenlijk net uit de anonimiteit gekomen. Van de leeftijd van 12 tot de leeftijd van ongeveer 30 weten we eigenlijk niks van Jezus. Wat hij gedaan heeft, wat hij belangrijk vond, weten we niet. En plotseling komt hij op de voorgrond. En als je het Marcus-evangelie begint te lezen, dan zie je dat hij vrij snel bekend wordt in de omgeving. Mensen willen bij hem zijn, omdat hij dingen vertelt. Als je het evangelie leest, dan zie je Jezus regelmatig verhalen vertellen. Verhalen vertellen over God, over wie God is, over hoe God is, over hoe mensen zijn en wat God van mensen verwacht en wat mensen van God verwachten. En al die dingen zitten in verhalen die Jezus vertelt. En de mensen zijn heel verbaasd en zeggen, zoals hij vertelt, zoals hij spreekt, hebben we nog nooit gehoord. Die Jezus, daar willen we bij zijn. Jezus sprak over een koninkrijk van God op het moment dat de Romeinen de baas waren. Heel gevaarlijk om over die dingen te spreken. Jezus sprak over evangelie, wat betekent goed nieuws. En mensen wilden weten, maar wat is dat goed nieuws? Vertel het ons, Jezus. Maar de aantrekkingskracht van Jezus had natuurlijk ook met wonderen te maken. Jezus had de kracht om mensen te genezen. En je ziet dat van zodra dat bekend wordt, mensen voortdurend bij Jezus willen zijn. Voortdurend zieke mensen bij Jezus willen brengen. En in dit verhaal is het niet anders. Vier mannen dragen een verlamde man en willen hem per se zo dicht mogelijk bij Jezus brengen. Omdat ze zeggen van, als ik toch maar bij Jezus kan komen, dan kan hij mij vast en zeker genezen. Maar er is geen plek. We zaten ons deze week af te vragen van, stel dat dat vandaag zou gebeuren. Ja, dan hebben we al een beetje vraagtekens bij ons dak. Als we er een gat zouden beginnen in maken, dan kunnen we het vergeten. Dan komt het helemaal naar beneden. Nee, dak weg, want we willen de man tot bij Jezus krijgen. Als we dit verhaal zouden verplaatsen naar vandaag, 7 oktober 2018, je zou jezelf de vraag stellen van, zijn mensen nog geïnteresseerd in Jezus? Stellen mensen zich überhaupt nog de vraag van, ik wil bij Jezus zijn? Dan gaan de meeste mensen reageren, voor bijna alle mogelijke menselijke problemen die we kunnen bedenken, is er een oplossing. Waarom zou ik dan nog Jezus nodig hebben? Waarom zou ik God nodig hebben? Waarom zou ik de kerk nodig hebben? Als je dit verhaal goed leest, dan ontdek je dat Jezus dieper gaat. Dat Jezus verder gaat dan die buitenkant. En iets aan te bieden heeft waarvan je denkt van, klopt het wel dat we voor alles een oplossing hebben? Dat we voor alles een antwoord hebben? Dat is het eerste wat mij opvalt. Want wie wil bij Jezus zijn? En voor vandaag, wie wil nog bij Jezus zijn? En dan gebeurt er iets heel vreemds. Jezus geeft wat niet wordt gevraagd. Jezus geeft wat niet wordt gevraagd. Want als Jezus had gevraagd aan die verlamde man van, wat kan ik voor u doen? Het antwoord was simpel. En later in de evangelie kom je het ook tegen. Dat Jezus, dat er iemand bij hem komt en dat die vraagt van, ja, kan ik iets doen voor u? En dan zegt die persoon, ja, ik zou willen dat je mij geneest, of dat je mijn dochtertje geneest, of dat je meekomt. Jezus stelt de vraag. Hier doet Jezus iets heel vreemd, iets heel onverwacht. Hij geeft wat niet wordt gevraagd. Hij spreekt over zonde en hij spreekt over vergeving. Waar heb je het over, Jezus? Is dit het echte probleem? Is dit het probleem waar deze man mee kwam? Het is toch duidelijk wat zijn probleem is? Hij ligt neer en kan zich niet bewegen. Wat zit je toch over andere dingen bezig, Jezus? Die man heeft genezing nodig, daar is hij voor gekomen. Ik denk dat als Jezus hier zou zijn en Jezus zou zeggen van, ik ga eventjes naar dit kamertje, je mag één voor één komen en je mag je zorgen delen. Je mag je verlangens bekendmaken bij mij, kom maar. Dan hebben ook wij onze problemen. Ook wij hebben dingen waarvan we zeggen van, God, Jezus, als je iets kunt doen, ik zoek eigenlijk werk. Of ik zoek ander werk. Of ik wil graag gezond zijn. Of gezond worden. Ik wil graag dat u die persoon verandert. Dan zou mijn leven een stuk beter zijn. Of dat u die omstandigheden verandert. Dan pas zou mijn leven er heel goed uitzien. Jezus, als ik het mag samenvatten, ik wil een heel gelukkig leven hebben. En wat we er vast en zeker zouden aan toevoegen, als we Jezus zouden zijn verhaal gehoord hebben zoals die mensen het hoorden, dan zouden we tegen Jezus ook zeggen, en by the way, Jezus, dat over die zonde en zo, in onze moderne tijd hebben we dat al lang afgeschaft. Zonde bestaan niet meer. Mensen hebben hun eigen waarheid en beslissen dus zelf of iets goed is of niet goed is. We hebben zonde afgeschaft, want we hebben allemaal onze eigen waarheid. Dan klopt het wel. Is dat het beeld wat de Bijbel geeft over zonde? Want Jezus spreekt over zonde. Jezus neemt iets weg van die man, waarvan hij misschien niet eens geweten heeft dat hij het had. Wat bedoelt de Bijbel met zonde? Is de Bijbel een boek vol met regels, met principes, waarvan Jezus dan zegt van, kijk, dit is het boek met regels, en je weet waar je je moet aan houden. En is zonde dan de regels niet volgen? Ja, je zou het een beetje zo kunnen omschrijven. Maar als je de Bijbel gaat doorlezen, de evangelie gaat lezen, gaat horen naar wat Jezus vertelt, dan merk je dat de Bijbel veel dieper gaat als het over zonde gaat. Dat de Bijbel er meer over vertelt. Dat de Bijbel eigenlijk de mens wil duidelijk maken dat hij in de knoop ligt. Dat de mens in de knoop ligt met God, in de knoop ligt met zichzelf, in de knoop ligt met mensen rondom hem heen en misschien zelfs in de knoop ligt met de schepping in zijn geheel. En op een of andere manier slagen we erin om dat conflict, die leegte die daardoor ontstaat, om die op te vullen met iets anders. En dat kunnen goede dingen zijn. En dat kunnen verkeerde dingen zijn. En eigenlijk merk je dat je met tweedehands dingen bezig bent. Niks mis met tweedehands dingen. Maar je merkt dat je met tweedehands dingen bezig bent. En Jezus wil mensen eigenlijk duidelijk maken van alles wat je belangrijk maakt, tot een God maakt als het ware in je leven, in de plaats van de ene God, dat noemt de Bijbel zonde. Daarvan zegt de Bijbel van, je mist waar je eigenlijk voor gemaakt bent. Je mist God. Je vervangt God door andere dingen, door mensen, door een geluksideaal, door gezondheid die je per se wil, zoveel mogelijk rijkdom, of vul het maar in. goede dingen komen in de plaats van God. Ik denk een van de eerste voorzitters van het Europees Parlement heeft ooit eens gezegd: het is goed nieuws voor een mens dat hij niet zomaar het slachtoffer is van zijn eigen ups en downs, zijn eigenaardigheden of van omstandigheden. Het is goed nieuws voor een mens dat hij niet zomaar het product is van wat er in hem gebeurt of rondom hem gebeurt. Waardoor je dus niet als advies aan een zoekende gelovige gaat geven van: maak er het beste van. Je moet maar goed genoeg in jezelf geloven en dan zal het wel lukken. Iemand die de Bijbel gaat lezen, zoals ik zelf ook voor het eerst begonnen ben, meer dan 40 jaar geleden, dan merk je dat de Bijbel je uitdaagt om iets toe te geven. De Bijbel vraagt dat je iets toegeeft. De Bijbel vraagt dat je toegeeft: ik ben niet wie ik echt zou willen zijn. Ik krijg de schuld die op een of andere manier binnensluipt, krijg ik niet weg. Ik mag zoveel mogelijk mezelf proberen wijsmaken van: schuld is iets wat geproduceerd wordt. En toch lukt het mij niet om het van mij af te schudden. Je moet toegeven dat als je bij Jezus komt, dat Jezus eigenlijk van jou wil horen: ik ben een zondaar. Ik zoek God niet echt. Ik heb andere dingen in de plaats gezet die ik belangrijker vind. En hier ontdek je dus dat iemand met een heel reëel probleem bij Jezus komt en dat Jezus direct met de deur in huis valt en zegt van: ik ken jouw echt probleem. En wat biedt Jezus aan in de eerste plaats? Vergeving. Jezus geeft iets. Als het alleen maar om regeltjes volgen zou gaan, dan zou je bijna denken van: niet te dicht bij Jezus komen, want dan is hij net als die strenge pa of ma, dan is hij als die schoolmeester, als die politieman, als die rechter. Niet te dicht bij God komen, want dan haalt hij mijn rapport boven en dan zal het een A, B, C of D zijn, of dan wat je ook maar invullen wilt. En hier merk je dat Jezus onverwachte dingen doet. Jezus biedt vergeving aan. Ons conflict is: we geloven niet meer in zonde. Het conflict toen was helemaal anders. Jezus, u hebt het recht niet. Wie bent u wel dat, of wie denkt u wel dat u bent, dat u zomaar kunt zeggen van: ik vergeef u uw zonde. Dat was het conflict toen. Maar eigenlijk doet Jezus iets heel onverwacht. Hij zegt eigenlijk tegen die man: jouw probleem is zonde, en ik ben degene die dat moet vergeven. Waarmee je eigenlijk zegt: wat jij verkeerd doet, heeft met mij te maken. En is niet zomaar een overtreding van een regel. Het tweede onverwachte in dit verhaal is dat die man er zelfs niet eens om gevraagd heeft. Op een of andere manier begrijpt Jezus wat het echte probleem van die man is en weet hij blijkbaar bijna op voorhand dat het datgene is wat je moet aanraken voor het andere. Ik bied jou vergeving aan. Ik wil jouw schuld wegpakken. Ongevraagd lijkt het wel. En dan komt Jezus, als hij doorziet wat de schriftgeleerden allemaal denken, met die heel rare vraag: wat is gemakkelijker? Een verlamde doen opstaan of tegen hem te zeggen: uw zonde worden u vergeven? Als ik jullie de vraag zou stellen: er zit iemand naast u met een gebroken been, die u op uw, in figuurlijke zin op uw teen getrapt heeft, zo net. Wat is gemakkelijker? Om die persoon te vergeven voor wat hij heeft gezegd, of om zijn been zomaar te genezen? We voelen allemaal aan als mens dat we zouden zeggen van: het is makkelijker om sorry te zeggen. Het is makkelijker om te zeggen: zand erover. En toch toont Jezus in dit verhaal dat het precies het omgekeerde is. Jezus toont dat het veel moeilijker is om zonde te vergeven. En denk je van: zit dit in dit verhaal? Nee, niet helemaal. Daarvoor moet je het hele evangelie lezen. Om op een punt te komen waar Jezus zegt van: ik ben gekomen om te sterven voor jullie zonden. Ik ga straks aan het kruis vrijwillig voor jouw probleem, voor jouw echt probleem, ga ik aan het kruis. Waardoor hij plotseling te kennen geeft van, het is duizenden en duizenden keren moeilijker om zonden te vergeven. Het kostte Jezus zijn leven om dit te kunnen aanbieden in die tijd aan die mensen, in onze tijd aan ons allemaal. Het heeft hem zijn leven gekost. Dus het was een raar vraag, maar hij wist precies het antwoord. Hij wist wat het eindpunt zou zijn van zijn leven. Een aantal vragen. Voor mezelf en voor jullie. Een aantal vragen. Als je christen bent, en ik hoop dat je voor jezelf weet of je dat bent of niet. Als je christen bent, voor welke dingen ga jij bij Jezus? Wat staat op jouw verlanglijstje als je hem dingen vraagt? Zijn het vooral de zichtbare, evidente dingen? Jezus, je ziet toch wel dat ik ziek ben, dat ik verlamd ben, dat ik dit of dat dringend nodig heb? Lijken we in die zin een beetje op die verlamde man en op al die andere mensen die zo graag dicht bij Jezus zouden zijn? Voor welke dingen ga jij bij Jezus? Of als jij als christen met andere mensen over Jezus spreekt, wat bied je hen aan? Een Jezus die problemen oplost? Of een Jezus die de echte problemen wil aanpakken? Welke Jezus bied je aan als je anderen over Jezus spreekt? En als je geen christen bent, en ik hoop ook voor jezelf dat je weet of je aan die kant staat of niet, als je geen christen bent, wat doe je met het aanbod wat Jezus aan deze man hier in dit verhaal ongevraagd geeft? Wat doe je met dit aanbod? Het antwoord op die vraag laat Jezus absoluut niet onverschillig. Ik ga heel kort een ander stukje lezen uit het evangelie van Lucas, om te tonen hoe ernstig Jezus deze vraag vindt en het antwoord op deze vraag vindt. De context is heel bekend. Iedereen weet wat Palmzondag is. De zondag voor Pasen. En iedereen weet min of meer, hoop ik, wat er toen gebeurd is. En mensen hebben in een soort triomfantelijke intocht Jezus binnengehaald in Jeruzalem. En iedereen is vrolijk en blij en ze roepen en ze zingen, gezegend hij die komt, de koning in de naam des Heren. Maar je gaat een kleine paar minuutjes verder en wat zie je wat er met Jezus gebeurt? Op dat feestelijke moment. Wat zegt Jezus? Of wat staat er geschreven wat hij zegt en wat hij deed? En toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad Jeruzalem zag, weende hij over haar. En hij zei, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Jezus is naar de wereld gekomen met een heel duidelijke missie. Hij wilde de echte problemen van de mensen aanpakken. En hij merkt voortdurend dat mensen zeggen van, dat is niet mijn probleem, ik heb er andere. En hier zie je een Jezus die weent, vlak voor hij gaat sterven, die weent over het feit dat mensen het niet willen zien, het niet willen horen, het niet willen begrijpen. Wat doe je met het aanbod van Jezus? Tot slot. Mensen komen bij Jezus en je vraagt je af wat zoeken ze. Het tweede wat ik wou benadrukken was van Jezus geeft waar het niet was om gevraagd. Het derde is volg hem. Vier mensen willen zich laten dopen vandaag. Zijn het perfecte mensen? De mensen die er dicht genoeg bij staan hebben het antwoord. Hebben ze alles netjes opgeruimd in hun leven? Is er niks op aan te merken? Je zou kunnen rechtstaan en het antwoord geven. Het zijn geen perfecte mensen. Ze hebben niet alles op een rijtje. Ze begrijpen nog niet alles. Ze hebben niet op alles een antwoord. Maar deze vier mensen hebben wel iets toegegeven. Ik ben ten diepste een zondaar. Een mens die ooit lange tijd God de rug heeft toegekeerd. Ik ben iemand die de vergeving van Jezus, zoals hij die aanbiedt in dit verhaal, ik heb de vergeving van Jezus nodig. En ik wil dat voortaan Jezus de gids van mijn leven wordt. En van dat geloof zullen ze straks komen spreken. Alle vier. De een al wat bibberender dan de ander misschien. Maar ze zullen er alle vier komen van spreken, van dat geloof. En hun doop toont en onderstreept wat ze zeggen. Er gebeurt niks speciaals in de ogen van God als je je laat dopen. Je toont wat je gelooft, wat je proclameert, wat je getuigt. En voor hen, beseffen ze alle vier heel goed, is dit geen eindpunt, maar eerder een beginpunt, een start. Je komt aan de start van een nieuwe wedloop, een nieuwe sportwedstrijd als het ware, maar je komt aan iets nieuws. Je hebt je omgekeerd en je begint aan iets nieuws. En wat is onze reactie? En daarmee spring ik naar het einde van de verse die ik daarnet gelezen heb. Wat is onze reactie? Ofwel hoor je bij die mensen die zeggen van, zoiets hebben we nog nooit gezien. Zoiets hebben we nog nooit gehoord of meegemaakt. Ofwel hoor je thuis bij die andere reactie die ook gegeven werd. We verheerlijken God om dit feest. Ieder christen die hier is en zelf al gedoopt is, die heeft kriebels van binnen. Want zo lang of zo kort of zo lang geleden heeft hij zelf die stap gezet. En wat doen ze diep in hun hart? We verheerlijken God om dit feest. Amen.